Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5. Wij lezen samen het woord Gods uit de psalmen, de 104e. Psalm 104. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 148. Derde vers, loof aarde, loof Gods wonderdaan. 148, het derde vers. Wij lezen de 104e psalm. Loof den Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer, nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die ze niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels breken er hun dorst mede. Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen en de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, alwaar de vogeltjes nestelen. Des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. De stenen rotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis. En het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen, briesende om hun roof en om hun spijs van God te zoeken. De zon opgaande maken ze zich weg en liggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid toe tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen, de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u, dat gij hun hun spijs geeft te zijne tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden ze geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heren zij tot in eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord Gods dat we vanavond met elkaar beluisteren is hetzelfde als het woord des Heren dat vanmorgen onze aandacht opeiste. Uit het 30ste hoofdstuk van het boek Spreuken, de versen 24 tot en met 28. Spreuken 30, de versen 24 tot en met 28. Daar lezen wij: deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch ze zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden ze in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen ze hun huis in de rotsteen. Sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan ze allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Laten wij de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Tot u zien wij op, Heere, ook vanavond. En bij wie zouden we het anders zoeken en van wie kunnen we het anders verwachten? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij alleen hebt ook de toegang tot ons hart. En nu komen wij tot u, Heere, om uw onmisbare zegen te vragen. Als we hier weer bij elkaar zijn, rondom uw woord, en als dat woord geopend voor ons ligt, en als we, zoals dat dan ook betaamt in een samenkomst der gemeente, in een ambtelijke eredienst, de centrale plaats aan dat geopende woord willen geven, om daarnaar te luisteren en daar onze aandacht aan te geven, dan is het ons vanuit eigen kracht en inzicht en vermogen niet mogelijk om iets van dat woord in onze eigen harten in te dragen. Heren, wij zijn als mensen niet bekwaam om dat woord van u in ons leven of in het leven van een ander tot een kracht, tot zaligheid te stellen. We kunnen het tegenstaan, dat zelfs ook nog. En de geest die van het woord gebruik maakt en die door dat woord in ons leven aan de deur van ons hart klopt, kunnen wij ook nog wederstaan. Zo is het met de mens gesteld en niet anders. En niet alleen dat we het kunnen doen, dat we die tegenstand kunnen bieden, maar we doen het met ter daad. En we zouden het ons leven lang doen, als u niet ingrijpt en als u ons niet te sterk wordt. En we zullen ons nooit onderwerpen aan uw woord, aan uw wet, aan uw evangelie, als u ons niet overreedt en inwint. En als gij door uw onwederstandelijke kracht onze afkerigheid, onze onwilligheid, onze ongelovigheid niet ten onder brengt. En in die afhankelijkheid zien wij nu vanavond op tot u, o Heere. Niet dat we dit allemaal als een excuus gebruiken, want dat excuus houdt bij u geen stand. Daar kunnen we niet bij u mee aankomen, want gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. Zo geschapen dat we het konden doen wat u van ons eiste. En dat we het niet meer kunnen is onze eigen schuld. En we willen ook niet anders. En omdat we niet anders willen, omdat we niet anders zijn, daarom hebben we geen verontschuldiging. Als we verloren gaan, heren, dan zal onze mond gestopt worden. En als we behouden worden, dan zal onze mond ook gestopt worden. Alleen gebeurt dat eerder. Gebeurt dat nu al, tijdens ons leven. Want dan ontneemt u elk van uw kinderen ook elke verontschuldiging. En dan kan een mens nooit anders dan met beschaamdheid der aangezichten zich voor zijn schepper en maker en wetgever buigen. En erkennen, o God, dat we onszelf verdorven hebben en onbekwaam gemaakt hebben tot enig goed. En dat wij door onze eigen dwaasheid en door onze eigen vrijwillige keus, die we met elke zondige gedachte en met elk zondig woord en met elke zondige daad bevestigen en opnieuw uitspreken, dat we door onze zonde onszelf onder die ellende gebracht hebben. Heren, we moeten het u belijden, ook vanavond, dat wij van nature niet deugen. Geef dat we in oprechtheid dat vonnis dat u over ons uitgesproken hebt onderschrijven. Zodat wij niet nog wat van onszelf verwachten. En dat we niet nog op de een of andere manier gunstig over onszelf denken en oordelen. Maar dat we de laagste plaats voor u innemen. En dat we buigen mogen. En dat we de hand op de mond leggen. En dat de mond gestopt wordt. Behalve dan voor dat ene, heren, want dat geeft u dan in uw genade toch ook. En tegelijkertijd, als u onze mond stopt en we geen verontschuldiging meer hebben, dan wilt u tegelijkertijd tot ons zeggen, en u meent dat ook, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Dan mag een mens toch tot God spreken. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. En dan mogen we onze rechter toch om genade bidden. En dan mogen we u toch, en dat doen we in deze ogenblikken dan ook, o Heere, bidden om die zegen van uw geest. De krachtige en heerlijke werking van uw geest. We zijn hier gekomen als mensen die geen rechten meer hebben. Mogen we dat ook waarlijk aanvaarden. Maar we zijn hier ook gekomen, heren, als mensen die het uit uw eigen woord hebben gehoord. En die daarom pleitend op uw eigen woord ook tot u mogen bidden. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En laat dat dan ook in oprechtheid in ons hart gevonden worden, heren. Dat dat niet alleen maar taal van onze lippen zal zijn, maar mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege. Mogen we zo ook in die diepe afhankelijkheid, maar ook in dat vertrouwen tot u opzien. Dat als wij hier zijn, deze plaats, dat is geen willekeurige plaats. Dat is niet zomaar een plaats die we zelf uitgekozen hebben. Als wij hier zijn, op deze plaats, op dit uur, en dat is geen willekeurig uur, maar dat is een uur waarin u de gemeente samenroept. Als wij hier zijn, op deze plaats, en op dit uur, en in deze samenstelling, en rondom uw woord, dat u het dan ook waar wilt maken. Wat u gezegd hebt, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Laat dat dan ook beleefd worden, heren, nu wij in de weg van uw eigen inzettingen onder uw goddelijk evangelie verkeren. En nu wij onderwijs mogen ontvangen uit de schriften. Heilig het aan onze harten. Draag het binnen in ons leven. Zorgt u ervoor, heren, dat wat we vanavond te horen krijgen door ons niet mag worden terzijde geschoven. Niet mag worden weggeduwd uit ons leven. Want de roepstemmen komen weer. En de nodiging is er weer. En de aansporing en de waarschuwing en de belofte en de bedreiging. O Heere, bewaar ons ervoor dat we het een of het ander uit ons leven wegschuiven. Maar geef ons genade om ernaar te luisteren. En om niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders van het woord te zijn. Opdat wat we vandaag uit uw woord meekrijgen in ons leven ook in de praktijk mag worden beoefend en beleefd. Zodat dat woord van u ook vrucht draagt. En niet ledig tot u wederkeert. Maar in ons leven voor het eerst of opnieuw tot zegen, ja, tot een eeuwige zegen zou mogen zijn. Heere, bezoek ons zo met uw heil. Dan hebben wij in onszelf niets waarop we pleiten kunnen, want alles is aan onze kant veroordeeld. Maar dan zijn daar toch in u redenen waarom u het zou kunnen doen. Neem redenen uit uzelf en bezoek ons met uw heil. We dragen ook nu opnieuw aan u op, degene die niet naar de kerk kunnen. U kent ook diegenen uit ons. Laten ze in hun afhankelijkheid en in al de wederwaardigheden van het leven het oog op u, de Heere, gericht mogen houden. En zie zo in gunst op alle beproefden en bedroefden en mensen met zorg en moeite ter neer. Er kan heel wat zijn in ons leven, Heere, dat ons neerdrukt. Er kunnen bange en angstige vragen in het hart leven. Maar wij bidden van u dat u maar kracht wilt geven om de weg, elke weg die gij wijst, achter u aan te gaan. Denk aan onze kinderen. Heere, zou u willen geven dat zij in hun jonge leven u mogen zoeken en vinden, zodat ze hun leven mogen besteden in uw dienst. Wat een zegen als een mens, als hij nog jong is, als hij nog aan het begin van het leven staat, de goede keus mag doen. Wat een zegen als u onze kinderen erbij trekt, onwederstandelijk. En als u in kinderharten werkt. En als u ook onze jonge mensen niet vergeet. Heere, wilt u werken, krachtig en heerlijk werken in het opgroeiend geslacht en wil zo ook uw kerk bouwen in een tijd van afval, in een tijd waarin velen u de rug toekeren en uw woord en uw dienst verzaken. Ook jonge mensen die het belang er niet meer van inzien, geef dat onze kinderen, onze jeugd mag gaan beseffen van hoe grote waarde het is om u het allerhoogst en eeuwig goed te kennen en lief te hebben. Zegen onze kinderen als ze in deze week weer naar school gaan. Zegen ook dat onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt, waardoor ze gevormd worden voor dit leven. Maar Heere, laat bijzonder ook het geestelijk onderwijs, het Bijbels onderwijs, in hun leven tot zegen mogen zijn. Zegen ons volk. Alle die gij over ons gesteld hebt. Heren, we kunnen allerlei bespiegelingen hebben en we kunnen ons ook allerlei zorgen maken als we letten op de ontwikkelingen van ons volk en als ons volk een regering zal krijgen die het verdient. Een regering zoals die dan nu lijkt samengesteld te worden, bestaande uit mensen die mogelijk geen van allen, op een enkele uitzondering misschien na, met uw woord en met uw inzettingen rekening houden. Heren, zo is ons volk hoe langer hoe verder van u afgeweken, dat deze ontwikkeling zich heeft ingezet en voortgezet. We zullen niettemin toch bidden voor degene die gij over ons gesteld hebt. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn door u ingesteld. Hoe vreemde ontwikkelingen ook mogen zijn en hoe zorgwekkend de toekomst er ook voor een volk uitziet dat u en uw wegen verlaat en dat geen wijsheid van boven meer nodig lijkt te hebben, waarvan gij dan zegt, wat wijsheid zouden ze dan nog hebben? O Heere, doe niet met ons naar onze zonden. En doe niet met ons naar onze dwaasheden, ook als volk niet. Maar wil nog met barmhartigheid over ons bewogen zijn. En wilt u kon het zijn, als zoveel krachten aan het werk zijn om ons al verder van u en van uw getuigenissen af te trekken. Wilt u dan kon het zijn, krachtig en heerlijk werken en toch uw kerk bouwen. O Heere, ze hebben uw geboden verlaten. Daarom is het tijd voor u om te werken, om uw naam heerlijk te maken en om uw deugden te doen blinken. En om ook in onze dagen, waar we geen recht meer op hebben, toch nog te doen wat voor uw kerk, wat voor uw volk zo nuttig en zo nodig is. Heren, wij vragen van u dat u zo met gunstige gedachten nog aan ons wilt gedenken. En dat u degene die verantwoordelijkheid dragen wilt binden, ja toch wilt binden, door het gezag van uw heilig woord. Wij vragen, Heere, voor u om uw zegen over al de volkeren van deze wereld en degenen die verantwoordelijkheid hebben, die leiding hebben te geven. O God, als we om ons heen zien en als we zo wereldwijd eens zien wat er gaande is, wat is er dan veel waar ons hart bij schrikt en waar we door ontroeren en waar we door bewogen moesten worden, veel meer dan we vaak zijn. Schenk, o Heere, de bewijzen van uw barmhartigheid te midden van zoveel ellende en van zoveel zorg en van zoveel dreiging. Nee, van de mens hoeven we niets te verwachten. En van menselijke wijsheid en goedwillendheid, ach, waar vinden we het nog? Maar, o Heere, onze ogen zijn op u. Wees gij met de werken uwer handen, deze aarde door u eens voortgebracht, met alles wat er op en daarin is, wees gij met ontferming over ons bewogen en denk aan ons. Schenk ons zo uw hulp en uw heil onverdiend, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 104e psalm, het 9e en het 12e vers. Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof en dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. 104, 9 en 12. Het Spreukenboek wijst ons op de grote waarde, het grote belang van de wijsheid. De wijsheid is het voornaamste en de aansporing wordt daaraan toegevoegd. Verkrijg dan wijsheid en verkrijg verstand met al uw bezitting. Ja, zo denkt de Heere erover. Wij dwazen, zoals we in onszelf zijn, dwazen omdat we zondaren zijn, dwazen omdat we denken dat we het beter weten dan God, dwazen omdat wij Gods woord, Gods wet, Gods evangelie van nature niet achten, daar niet voor buigen, dat niet geloven, dat niet aanvaarden, daar niet naar handelen. Wij dwazen hebben nergens zoveel gebrek aan als juist aan de wijsheid. De wijsheid die van boven is. De wijsheid die voortvloeit uit de vreze des Heren. Mede daarom heeft de Heere ons het Spreukenboek gegeven. Spreuken van Salomo. En de spreuken van Agur. En Agur is in onze tekst bezig om ons vanuit de werken van Gods handen in de natuur aan te wijzen waarom die wijsheid zo belangrijk is. En Agur is tegelijkertijd bezig om ons te laten zien dat die wijsheid verschillende aspecten heeft. Hij laat ons een aantal diertjes, ja diertjes mag ik wel zeggen, kleine dieren zien, die evenwel door God begiftigd zijn met een bepaald instinct, waardoor ze wijs zijn. Wijs in hun gedrag. Wijs in de manier waarop ze zorgen. Wijs in de manier waarop ze zich gedragen. En daar ligt een les, daar ligt een viervoudige les in. We hebben vanmorgen gezien welke wijsheid we van de mieren kunnen leren. Die laten de tijd, de geschikte, de bekwame tijd niet verloren gaan. Die laten de dagen, de geschikte dagen die er zijn om hun spijzen, om hun voedsel te bereiden, niet zomaar ongebruikt voorbij gaan, kunt u denken. Juist als ze hun voedsel kunnen bereiden, gebruiken ze die tijd. Ze kopen die dagen uit. Ze zijn een en al activiteit om geborgen te zijn tegen de dag des kwaads. De wintertijd, als er niets meer te vinden is. En als ze dan niets hebben, moeten ze van honger omkomen. Nu, om dat te voorkomen, zijn ze in de zomertijd zo druk? Ik laat dat nu verder rusten. Alleen deze vraag: gebruikt u die voorbereidingstijd van ons leven, de welaangename tijd? Gebruikt u ook die tijd voor het doel waarmee God die tijd heeft gegeven? Of vullen we onze dagen met alleen maar vergankelijke en voorbijgaande dingen? Tweede dier dat door Agur aan ons wordt voorgesteld, dat is het konijn. De konijnen, hij noemt ze een machteloos volk, maar de wijsheid van de konijnen bestaat daarin dat ze hun huis in de rotssteen hebben. Over welk dier heeft Agur het eigenlijk? Konijnen zoals wij die kennen, zoals die in een hok zitten of in een ren of in de vrije natuur in de duinen leven. Nee, het gaat over dieren die niet in een hok zitten en niet in een ren zitten en niet in de duinen leven, maar die in de rotsstenen zitten. Daar hebben ze hun woning. Nou, het konijn, zoals wij dat kennen, leeft niet in de bergen tussen de steenrotsen. En dat heeft zijn huis, zijn hol, zijn nest, of hoe je het noemen wil, niet in de rotssteen. Het zal dan ook wel een ander dier zijn dan wat wij zo algemeen het konijn noemen. En dat is ook zo. U weet dat alle dieren en alle planten in de wetenschappen Latijnse naam hebben. De Latijnse naam van het hier bedoelde dier is, ik zeg dat even voor degenen die erbij geïnteresseerd zijn, de Hyrax syriacus. Dat is een dier dat de grootte heeft van het konijn zoals wij dat kennen. Dat ook die vorm heeft, dat er veel van weg heeft. De kleur verschilt een beetje. Maar er zijn meer verschillen. Ondanks de vele overeenkomsten is dit het verschil dat dit beest bijvoorbeeld eeltkussentjes aan zijn poten heeft. Waardoor het tegen de steile wanden op kan klimmen, omdat het er als het ware min of meer tegenaan kleeft. Het kan zich tegen steile rotswanden als het ware enigszins vastzuigen. Deze dieren komen voor, en zo heeft Ager ze ook gekend, in het oosten, in de vallei van de Jordaan bijvoorbeeld, in het rotsachtige gebied daar, bij de Dode Zee. Wellicht heeft Ager ze dus zelf ook meer dan eens aanschouwd en heeft hij hun gedrag door eigen waarneming ook kunnen zien. En hij heeft van hun gedrag lering genomen. Van die beesten die daar in die rotsachtige gebieden leven, die daar in kudden, in groepen leven. En als ze ergens zijn, dan hebben ze ook deze eigenschap dat zij wachtposten uitzetten. Schildwachten zou je kunnen zeggen. En als die schildwachten op de een of andere manier gevaar bespeuren, dan geven ze direct een signaal. En als dat signaal opgevangen wordt door die andere beesten die daar bezig zijn, dan haasten ze zich weg en dan zoeken ze een schuilplaats, een veilige schuilplaats. Waar? Ja, op een plek waar hun vijand, waar het roofdier of wat dat dan ook is, niet komen kan. Ze schuilen weg op een veilige plaats waar ze metterdaad veilig zijn. Waarom doen die beesten dat wel? Omdat ze niets anders kunnen doen. Ze hebben geen klauwen waarmee ze zich kunnen verdedigen. Ze hebben niet een bepaalde klier zoals andere dieren hebben, waar ze een bepaald vocht mee kunnen afscheiden. Een vocht dat hun belagers op een afstand houdt door de geur die het verspreidt. Ze hebben geen enkel wapen. Ze hebben geen horens waarmee ze kunnen stoten. Ze hebben geen slagtanden waar ze mee kunnen bijten of kunnen dreigen zelfs. Een enige veiligheid, hun enige wijsheid is gelegen in vluchten. Vluchten. En al vluchtend een plekje opzoeken waar hun vijand niet komen kan. Nou, daarin ligt dan de les van deze dieren, laten we ze konijnen noemen, klipdassen, hoe u het verder ook aan wil duiden, maar u weet nu waar het over gaat. Ze zijn een machteloos volk. Nou, over machteloosheid gesproken. Over zwakheid gesproken. Hebt u wel eens ontdekt hoe zwak u bent? En dan bedoel ik niet lichamelijk zwak, want misschien zit u wel hier met alle gezondheid, blakend van gezondheid, in staat om alles te doen, niet gauw vermoeid. Maar daar gaat het niet over. Zwak, bedreigd, machteloos, als het gaat om onze vijanden die ons aan alle kanten omringen. Hebben ze wel eens ontdekt? De geestelijke gevaren. Want er zijn machten die op ons verderf azen. Er zijn machten die ons beloeren aan alle kanten. Daar is de duivel. De duivel met zijn duivelen, zijn vele aanhangers, zijn vele trawanten. En die zijn rusteloos bezig om ons, mensenkinderen, te beloeren, te belagen, te bedreigen. En tenslotte heeft de duivel toch geen ander doel dan om ons voor eeuwig in het verderf te storten. Hij verleidt ons, verlokt ons tot zonde. Hij brengt ons op plaatsen waar we niet horen en we laten ons door hem leiden naar plaatsen waar we niet horen. Hij brengt ons tot gedachten die we niet behoren te denken en tot dingen die we niet behoren te doen. En geen andere bedoeling heeft hij dan ons iedere keer weer strikken te spannen en ons in die strikken zo te verwarren dat we er nooit meer uitkomen. En dat we voor altijd zijn prooi zijn. En dan zullen we pas goed merken wat hij op het oog had en wat hij in het schild voerde. De zonde in allerlei vormen, mooi gekleurd en prachtig voorgesteld en aanlokkelijk. De zonde is ook zo'n macht die ons naar het verderf zoekt te brengen. En wat kunnen we ertegen beginnen? Wij kunnen tegen de dood niets beginnen als die komt. Als die komt als een onoverwonnen, onoverwinnelijke vijand, dan moeten we het hoofd buigen. Maar ook als die geestelijke boosheden in de lucht ons omringen en als de vorst der duisternis ons belaagt en als de zonde ons bespringt, dan zingt immers de berijming van het gebed des Heren: wij zijn toch zwak, machteloos volk. Zijn sterkte is groot. Daarom zijn we elk ogenblik in nood. Wat wordt er van ons in die staat? Zo zingt die berijming verder. O Vader, als gij ons verlaat. Misschien hebben jullie deze dingen nog nooit erg gehad. Ja, dat is dan zo als wij zomaar wat voortleven en in oppervlakkigheid voortgaan. Maar toch is dit de werkelijkheid. Toch is dit de werkelijkheid. De bange werkelijkheid. Dat we bij een machteloos volk behoren. En heb daar nu maar erg in en oog voor. Dat we omringd zijn door duizenden gevaren. Je kunt niet op eigen kracht en je kunt niet op eigen wijsheid en inzicht vertrouwen. Je komt ermee om, echt. Je komt ermee om. Die op zijn hart vertrouwt is een zot, zegt de schrift. Heb er maar erg in dat de dood, ook de geestelijke dood, om elke hoek en achter elke boom loert. En dat het zomaar op het alleronverwachts gebeuren kan dat de mens besprongen wordt. En dat een mens weggerukt, meegetroond, meegelokt, meegevoerd wordt. Het eeuwig verderf tegemoet. En wat is nou in die situatie van onze machteloosheid wijsheid? Dat we ons teweer stellen, waarmee? Waarmee? Waarmee kunnen we de duivel afschrikken? Waarmee kunnen we de duivel uit ons leven houden? Waarmee kunnen we ons tegen hem verzetten, zodat hij terugdeinst? Waarmee? Wat hebben we? Wat voor wapens hebben we? Welke mogelijkheden beschikken we over? In eigen kracht de zonde bestrijden? Je kunt het proberen, maar dat proberen je doen kan. Vluchten. Waarheen dan? Naar een plek waar die boze vijand niet komen kan. Maar waar is dat? En nou weet u toch de beeldspraak van de schrift wel, in de psalmen en op vele andere plaatsen. Dan weet u toch wel dat Mozes in het 32e hoofdstuk van het boek Deuteronomium zegt: in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. En dan weet u toch dat David zegt: bid, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En zo zijn er zoveel andere plaatsen in de schrift. En dan weet u toch ook dat de Heere Jezus Christus, de door God gegeven zaligmaker, vergeleken wordt met een rotssteen. Hij wordt de rots der eeuwen genoemd. Die man zal zijn een verberging tegen de wind en een schaduw in een dorst, een schaduw in een plaats waar de zon hevig schijnt en waar de hitte ondraaglijk is. En zo hebben de vromen uit Israël, de vromen van het oude verbond, God leren nodig hebben. God leren kennen ook als de rots des behouds. Zij met hun zwakheid, zij met hun machteloosheid konden geen andere kant op, konden geen ander ding doen dan vluchten. En zo is het nog. Zo zal het altijd zijn voor een machteloos mens die zijn eigen machteloosheid ook leert kennen. Daarin ligt zijn wijsheid. Leer dat van die konijnen. Wijsheid voor zwakkelingen. U zegt, het is niet verheffend om dat te moeten horen. Het is niet om je nou wat bij te voelen. Nee, dat hoeft ook niet. De schrift geeft ons niet dat gevoel dat we wat zijn. Want we zijn niets. Schrift wil ons er duidelijk van doordringen en van overtuigen dat wij niets zijn. En dat we niets kunnen. Ja, maar dat is niet zo best voor ons gevoel van eigenwaarde. Dat hoeven we ook niet zo te bezitten. Gevoel van eigenwaarde tegenover God. Tegenover de zonde. Tegenover de duivel. Beter is het om met David de Heere ootmoedig te vragen: Heere, wees gij mijn zaligmaker. Bij u schuil ik. De Heere leert dat zijn volk ook. Beide dingen. Dat ze bij een machteloos volk behoren. En dat er buiten hen, jawel, buiten hen een rotssteen is. De Heere leert dat zijn volk. Leerde u het ook op de school van Gods geest door het onderwijs uit het woord van God? Leerde u het dat u bij een machteloos volk hoort? Dat u niets bent, liet God u dat goed gevoelen. Dan gaat er een hoop uit je handen. En dan raak je een hoop kwijt. En wat je dacht te bezitten en wat je dacht te zijn en waar je mee dacht groot te zijn en waar je mee dacht vroom te zijn en waar je mee dacht voor God te kunnen bestaan, dat raak je kwijt. Machteloos. Je kunt jezelf niet tegen de zonde beschermen. Je kunt jezelf ook niet met God verzoenen. Je kunt de duivel niet overwinnen. Je kunt geen ene zonde uit je hart en uit je leven wegrukken. Je kunt niet eens over je gedachten heersen en je geest beheersen en bedwingen. Zo machteloos, zo ellendig, zo armzalig zijn wij. En we zouden een zekere prooi van de duivel zijn als wij niet leerden vluchten. Vluchten is niet eervol. En toch is dat de enige weg. Vluchten. En wat een genade dat God een plaats geeft waar we heen kunnen. Wat een genade voor die konijnen dat er rotsen zijn waar ze veilig zijn. En daar kan dat roofdier dat hen bedreigt niet komen. Wat een genade dat er in Christus, in de Heere, een eeuwige rotssteen is, waar de duivel niet komen kan. Mag een mens daar dan heen? Mag zo'n machteloze zondaar daar dan heen? Ja, de Heere zegt het toch zelf. Hij zegt het tot die machtelozen, tot die zwakken, tot die verlorenen. Komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. En ik zal u veiligheid geven. Het is genade als een mens die weggaat. Als een vluchteling. Om zo te schuilen bij de Allerhoogste. En zo te ondervinden hoe de waarheid van het die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan ben je geborgen. Daar alleen. Om het met een ander beeld uit de schrift te zeggen. Bij die herder. Die gezegd heeft. Dat niemand zijn schapen uit zijn hand rukken zal. Want hij geeft hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. Gemeente, ik zei u dat een van die eigenschappen van die konijnen is dat zij schildwachten uitzetten. En dat die bij het dreigend gevaar een bepaald geluid voortbrengen. Waardoor die anderen gealarmeerd worden. En als ze gealarmeerd worden, nemen ze maatregelen. Mag ik vanavond als zo'n schildwacht van dat machteloze volk hier functioneren? En mag ik het signaal geven, waardoor we eraan herinnerd worden dat er gevaar dreigt? Mag ik vanavond in uw midden als een wachter, zo zegt de Heer het immers bij Ezechiël, op de muren van Sion functioneren? Die waarschuwt als er gevaar dreigt. U dreigt, u wordt bedreigd door gevaren. Moet ik ze nog een keer noemen? De zonde die ons lichtelijk omringt aan alle kanten. De duivel die op ons verderf loert, de eeuwige dood. Straks is de genadetijd voorbij. Nu is er nog een rotsteen. Nu is er nog een schuilplaats. Nu is daar nog God en in Christus de genade Gods. Nu is daar nog de nodiging. Nu is daar nog de roepstem welgemeend. Zegt de Heere het nog vanavond. Vlucht toch tot mij. Zoek het bij mij. Dan de wijsheid die wij kunnen leren van de sprinkhanen. Ze hebben geen koning, nochtans gaan ze allen uit zich verdelende in hopen. Sprinkhanen, zoals ze daar in het oosten voorkwamen, soms als een sprinkhanenplaag. U denkt maar aan een van de plagen in Egypte. U denkt ook maar aan het boek Joël, waar ons onder het beeld van een sprinkhanenplaag verteld wordt wat er gaat gebeuren als God de vijanden tegen zijn volk doet optrekken. Wat is het kenmerk van zo'n sprinkhanenzwerm? Dat die dieren, alhoewel ze geen koning hebben, alhoewel ze geen aanvoerder hebben, toch als een welgedisciplineerd leger in goede orde optrekken. Zo staat er hier dat ze zich verdelen in hopen. Leest u dat maar in deze zin, dat ze als het ware in kolonnes optrekken. Als ze vliegen of als ze over de grond kruipen, zit daar orde in. Elk van die sprinkhanen, van die duizenden sprinkhanen, elk van die dieren heeft zijn eigen plaats en hij gaat er niet vandaan. Dat is de eenheid in dat leger. En door die eenheid is dat leger ook onweerstaanbaar, machtig, sterk. En door die eenheid kunnen ze juist zoveel verwoesting aanrichten en zijn ze niet tegen te staan. Dat hebben ze daar in Egypte ondervonden, toen na alles wat er al verwoest was, die sprinkhanenzwerm kwam en die sprinkhanen de rest verwoesten. Dat welgedisciplineerde leger van Gods oordeel. Alweer een les om te onthouden. Welke les? De les die het spreekwoord onder woorden brengt als het zegt: eendracht maakt macht. Zo wordt dat dan in de wereld gezegd. Eendracht maakt macht. En nu moet u eens zien hoe de wereld probeert daarnaar te handelen. Het gaat allemaal niet vanzelf, dat ben ik me ook bewust. En het blijkt dat de mens toch weer barstig is. En dat niet iedereen zich zomaar laat schikken en laat regeren. En dat er heel wat dingen die zijn die tegen dat eendrachtig optrekken ook ingebracht worden. Maar er worden in deze wereld toch allerlei ernstige pogingen gedaan om tot eenwording te komen. U ziet dat in het bedrijfsleven, ja, het moet ook soms wel fuseren. U ziet dat in ziekenhuizen, u ziet dat bij scholen en bij bejaardeninrichtingen. Men moet fuseren, het moet één worden, het moet onder één bestuur worden. Het gaat allemaal veel makkelijker, want inderdaad, die eendracht. En op politiek terrein zien we het ook gebeuren met alle strubbelingen en met alle moeite die het nog geeft en met alle ongeïnteresseerdheid die het ook onder ons volk ontmoet. Maar het moet toch naar dat ene Europa toe. Ja, wat er verder achter zit, dat laat ik er nu maar buiten. Maar men wil die eenheid. Dat hebben ze dan van de sprinkhanen geleerd. Maar daar waar we het bijzonder zouden moeten leren, daar waar het woord Gods gezag oefent, daar lijkt het wel alsof de les van de sprinkhanen niet verstaan wordt. Want in plaats van eenheid is er onder de kerk een hopeloze verdeeldheid. En die wordt niet minder, maar die wordt eerder meer. En het gevolg daarvan is dat de kracht verbroken wordt. Want zoals een sprinkhaan in zijn eentje weinig of niets uit kan richten, zo min kan ook een enkele christen weinig uitrichten. Het is ook helemaal in strijd met datgene wat de schrift, wat de Heere in zijn woord over de kerk des Heeren zegt. Hij vergelijkt de kerk met een lichaam. Nou, een lichaam is toch een eenheid. En in dat ene lichaam werken toch al de lidmaten, al de leden ook in de geest van eensgezindheid. Daar beschermt de hand het oog. En daar zijn ja, toch geen krachten die tegengesteld werken. En als dat wel het geval is in het lichaam, dan is dat lichaam ziek en dan gaat dat lichaam te gronde. Dan wordt de weerstand van dat lichaam gebroken. Geen wonder dat de Heere juist na benadrukkend de eenheid die er behoort te wezen. En de schrift heeft daar een aanduiding, een naam voor de gemeenschap der heiligen. Geen wonder dat de Heere in zijn woord dat beeld van het lichaam gebruikt. Of zoals we dat in het Hooglied aantreffen, dezelfde gedachte, maar onder het beeld van een leger, slagorden met banieren, denken we weer aan die sprinkhaan. En nu zo zou Gods volk ook moeten optrekken in deze wereld. En heeft de Heer Jezus daar ook niet om gebeden? Toen hij zei in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik bid dat ze één zijn. Eén zijn, opdat de wereld zou bekennen. Geeft het ons wel eens zorgen dat de kerk des Heren zo weinig lijkt op dit beeld? Het beeld van het lichaam, het beeld van die sprinkhanenzwerm. Wat is er een oneenigheid, niet waar? En een twist, en een verdeeldheid. En dan sta ik niet te pleiten voor een samengaan van alle kerken. Voor een samen op weg met Jan en alle mannen, met iedere kerk en met iedere kerkgenootschap. Maar het is toch wel bedroevend, of vindt u niet, dat ook diegenen die dan nog dezelfde waarheid voorstaan, zeg maar de bevindelijke waarheid, en die er waarde aan hechten dat het woord niet alleen maar voorwerpelijk gepredikt wordt, maar ook onderwerpelijk moet worden toegepast, dat diegenen ook nog zo gemakkelijk langs elkaar heen kunnen leven. En dat het wel eens lijkt of wij in onze reformatorische gezindte alleen maar leven kunnen als we elkaar vliegen kunnen afvangen. En als we elkaar op elk puntje kunnen bekritiseren en veroordelen. U moet soms de ingezonden stukken in de krant maar eens kijken. Waar is die eensgezindheid? Is het wonder dat er zo weinig van de kerk uitgaat? Is het wonder dat de wereld er helemaal niets in ziet? En wat is het allemaal toch tot oneer van de Heere. Er staat in Zefanja een belofte. En God geven en laten we erom leren bidden dat die belofte nog eens een keer in vervulling zal gaan. En dat die in onze tijd ook in vervulling zal gaan. God geven zijn geest, een uitgieting van zijn geest, opdat ook deze waarheid mag worden beleefd. Zij zullen mij dienen met een eenparige schouder. Daar zou zegen van uitgaan. Daar zou wervingskracht van uitgaan. Dan kun je ook echt zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. En daar zou God ook in verheerlijkt worden. Hem dienen met een eenparige schouder. En dan kun je best nog wat verschil houden, hoor. Dan hoef je het echt niet tot in de laatste lettergreep in alle opzichten met elkaar eens te zijn. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar als we dat maar eens leerden, dat als wij echt ook, en dan hoef ik niet verder te kijken dan deze kring, als we echt geloven dat wat God voorwerpelijk laat preken ook onderwerpelijk moet worden toegepast, dan moesten we elkaar toch meer kunnen vinden. Niet alleen maar verdragen, maar liefhebben en eensgezind optrekken. Leer die wijsheid ook van de sprinkhanen. En dan die spinnenkop. Een ander vertaalt het met een hagedis. Ja, wat het geweest is, laten we het maar bij een spinnenkop houden. In ieder geval, het gaat om een dier dat weerloos is. Want dat is een hagedis en dat is een spin, weerloos. Tegenover een mens is zo'n beestje weerloos. Maar hoe weerloos het ook is, je kunt dat beest overal vinden. Zelfs in de paleizen van de koningen. Nou, daar kom je zomaar niet. Daar kom je zomaar niet. Als je de koning, de koningin wilt bezoeken, dan moet je daar allerlei formaliteiten voor verrichten. Dan moet je daar officieel een verzoek voor indienen. En dan moet je toestemming krijgen. Dan moet de koningin gewillig zijn om je audiëntie te verlenen. En dan mag je binnenkomen. Maar zolang als dat zij dat de tijd voor je uitkiest. En dan moet je weer weg. Je kunt daar niet zomaar binnenlopen alsof je kind in huis bent. Maar die spin is er wel. Hoe dat beest er gekomen is, ja, dat is nog de vraag. Maar die heeft ergens een gaatje gevonden waardoor ze binnen kon komen. En dat beest is misschien al eens een keer eerder de deur uitgezet, het raam uitgegooid. Want je kunt zo'n beest zomaar oppakken en wegdoen. Maar of dat nou één keer gebeurt, of twee keer gebeurt, of drie keer gebeurt, op de een of andere manier vindt die spin toch weer een weg om naar binnen te komen. En die is er weer. En die is er toch. En waar getuigt dat dan van? Volharding. Volharding. Weer iets wat een mens nodig heeft, nietwaar? Dat heb je in het dagelijkse leven ook nodig, volharding. Het gaat niet allemaal vanzelf. Het gaat niet allemaal vanzelf als je moet revalideren na een of andere ingreep, medische ingreep. Dan moet je volharden, soms de pijn verbijten, soms die pijn maar proberen te vergeten. Maar in je eigen belang, in het belang van het herstel, moet je volharden. Het gaat niet altijd vanzelf op school, jongens en meisjes. Misschien zijn er vakken die je bestuderen moet, die je niet zo liggen. Maar wat is het geheim, menselijk gesproken, van toch een goed resultaat? Volharden. En je hebt weinig respect voor iemand die bij de minste of geringste tegenslag het bijltje er maar bij neerlegt en het vergeet. Je hebt weinig respect voor mensen die hier aan beginnen en 3 weken later zijn ze weer gestopt. En dan beginnen ze weer met wat anders en dan zijn ze daar ook zo weer mee klaar. En iedere keer beginnen ze weer ergens mee, maar ze voleindigen het nooit. Maar in geestelijk opzicht is het toch niet anders. Volharding hebben we nodig. Zei de Heer Jezus niet, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat betekent niet dat je zo af en toe eens een goed voornemen moet hebben. Dat heeft iedereen wel eens een keer. Er zijn wel eens van die momenten in je leven dat je voelt zoals het tot nog toe gegaan is, gaat het niet. Dat komt verkeerd uit. En dan heb je wel eens een goed voornemen. Als je op de een of andere manier geconfronteerd wordt met de dood die jezelf bedreigt of die in één keer ingrijpt in het leven vlak naast je, komt de mens wel eens een ogenblik tot zichzelf. Dan gaat zijn geweten wel eens spreken. Schrikt hij wel eens. Het kan wezen dat je onder de prediking zit en dat je ineens in je geweten geprikt, geraakt wordt. En dat je voelt, ja, dat is waar wat daar gezegd wordt. En als ik nou doorga zoals ik tot nog toe geleefd heb, dan komt het verkeerd uit. En dan besluit je, het zal anders worden. Ik zal ernstiger worden. Ik zal Gods woord eens wat meer gaan lezen. Ik zal eens wat meer de Heere gaan bidden. en trouwer gaan bidden. Prachtig. En je doet het ook nog. En je doet het de volgende dag ook nog. Maar de dag daarna dan... Oh ja, maar de dag is al een eind op streek. En dan denk je er ineens aan wat je je voorgenomen had. Je bent het alweer een beetje aan het vergeten. En nog een dag verder. Ach, die goede voornemens, ze zijn er zoveel. Maar ze zijn ook zo vaak alweer mislukt. De volharding ontbrak. Het kan ook wezen, als het gaat over strijden tegen de zonde, dat je eraan ontdekt wordt en dat je weet, ja, dat is toch verkeerd. Dat is, en je schaamt je ervoor als je eraan denkt. Gelukkig dat een ander het niet weet. Gelukkig dat een ander die niet weet wat voor gedachten je soms hebt en wat er allemaal in je hoofd en je hart kan omgaan. Gelukkig dat dat maar verborgen blijft. En je wilt er tegen strijden en je strijdt er ook tegen en je houdt het even vol. Het lijkt soms te lukken. Maar dan versaag je weer. En je geeft weer toe. Ja, je bent ook maar een mens, nietwaar? En je hebt allerlei verontschuldigingen bij de hand. Maar de volharding ontbrak. De volharding. Nou, leer nu, zegt de Heere hier via Ager, de les van de spinnekop. Dat dier dat is overal verjaagd. Dat is nergens welkom, laten we eerlijk wezen. Een spin is niet welkom in onze huizen. Wat moet je met een spin? Die ben je liever kwijt dan rijk. En die zorg je ook voor dat je hem kwijtraakt. Nergens welkom, overal verjaagd. En toch is die er. In de kelder, op de zolder, in de keuken. In de paleizen van de koningen. Ze weeft haar web. Maar omdat ze niet welkom is, trek je dat web stuk. Wat doet de spin? Weeft een nieuw web. Ze wordt buiten de deur gezet, want ze is niet welkom. Wat doet de spin? Komt weer binnen. Volharding. Tegen alle weerstanden in. Verdragen. Weten dat ze niet welkom is. En toch er weer zijn. Teleurgesteld worden als er web afgebroken wordt. Het gaat ook allemaal niet vanzelf. Het lijkt ook vaak te vergeefs, maar volharding. Het lijkt ook te vergeefs, dat bidden, dat kloppen, dat zoeken. Misschien zijn er mensen in ons midden die zeggen, nou heb ik al zo vaak gevraagd en zo lang geklopt en zo lang bij de Heere aangehouden. En het lijkt allemaal te vergeefs en dan geef je de moed op. Nee, je weeft een nieuw web. En je zoekt het opnieuw, toch? Volharding. Dat was Bartimeus. En de Heere Jezus ging voorbij. Hij had van de Heere Jezus gehoord. Hij had op de een of andere manier belang bij de Heere Jezus gekregen. Hij wist, dat was zijn innerlijke overtuiging. Als ik ooit van mijn blindheid af zal komen, dan zal dat gebeuren moeten door die ene die me genezen kan, Jezus van Nazareth. En toen kreeg hij de tijding, Jezus van Nazareth gaat voorbij. En hij liet de gelegenheid niet onbenut, maar hij riep, zonen Davids, ontferm u mijner. En de Heere liep verder. En hij besteedde geen aandacht aan Bartimeus. Hoorde hij hem niet? Jawel. Hij liet hem roepen. Waarom? Toen zeiden de mensen, Bartimeus, je moet je mond houden. Toen zeiden de mensen, Bartimeus, naar jou luistert hij niet. Er is geen plaats voor blinde bedelaars bij hem. En toen scheurden ze zijn web stuk. En toen zetten ze de spin buiten de deur. En ze zeiden, jij hoort hier niet. Jij hoort niet bij Jezus. Bij de zonen Davids. En toen weefde die spin een nieuw web. En toen zocht hij opnieuw een gaatje om binnen te komen. Volharding. Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stond stil. Hij mocht in het paleis van de koning komen. En die Canaanese, die vrouw die die zieke dochter had, van de duivel bezeten. Ze had van Jezus gehoord. Het was haar verteld wat hij gedaan had met bezetenen daar in het zuiden, in het land Canaan. Ja, daar woonde zij niet, zij Canaanese, heidense, van Canaanitische oorsprong. En toch het gerucht van hem had haar vrijmoedigheid gegeven om toen Jezus in de buurt kwam ook naar hem te gaan. Ze zocht hem op, want de nood was zo groot. Haar kind, deerlijk van de duivel bezeten. En als ze erbij stond bij dat zieke kind. En als ze zag hoe de duivel dat kind terroriseerde en zocht te vernietigen, dan brak haar moederhart. En ze kon niet anders dan toen Jezus in de buurt was, moest ze naar hem toe. En ze ging naar hem toe. En ze smeekte hem om ontferming voor haar kind. En Jezus gaf niet eens antwoord. Deed net alsof ze er niet was. En toen de discipelen dat roepen zat werden, zeiden ze tot Jezus: Heere, help haar toch, laat haar van u, want ze roept ons na. En Jezus zei tegen haar, en het was een afwijzing. Jezus zei haar tegen haar toen ze haar spinnenweb weefde: Je hebt hier geen plaats. Want het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en dat aan de hondenkens voor te werpen. Toen stond ze er helemaal buiten. Helemaal buiten. Geeft ze het dan op? Nee, die volharden zal tot het einde. God had door zijn geest dit in haar hart gelegd en de nood was haar opgebonden en ze kon ook niet anders meer. Als God onwederstandelijk werkt, dan moet een mens overal overheen en door alles heen. En wat er dan ook aan bezwaren zijn, het kan niet schelen. Hij kan niet anders. En het is opnieuw haar gebed. Ze vindt wonderlijk. Deze spin mag ik er zo noemen. Ze vindt een gaatje om in het paleis van de koning toch te komen. En ze zegt: Ja, heren, u hebt gelijk. Dat zou niet passen. Dat u het brood van de kinderen Israëls afneemt en het mij geeft. Het zou niet passen. Maar dat vraag ik u ook niet. Ik weet dat er zoveel is op de tafel van de kinderen. Dat er wel eens wat op de grond valt. Zo'n kruimeltje. Mag ik die dan hebben? En toen was ze in het paleis van de koning. En toen mocht ze er blijven ook. Want toen zei de koning: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde naar uw woord. En van die uren af was haar dochter genezen. Ziet u, dat is de les van de spin. Aanhouden, bij de Heere aanhouden. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dan is het toch waar, of niet? Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Dat is een van de kenmerken die er in het leven van Gods zoekend gemaakte kinderen door de Heere zelf wordt neergelegd. Er kan nog zoveel tegenop komen en er kan nog zoveel verzet zijn en er kan nog zoveel keren dat web afgebroken worden. En je kan nog zo vaak het gevoel hebben, het heeft geen resultaat en het is allemaal te vergeefs. Je vindt het in de Bijbel ook wel eens dat mensen in moedeloosheid klagen. Ik heb te vergeefs mijn handen gewassen en ik heb te vergeefs mijn gebed opgezonden. En je krijgt het gevoel alsof de Heere je afwijst en hij lijkt het ook te doen. Maar hij doet het niet echt. Hij doet het alleen maar om je des te meer te doen roepen, zoals Bartimeus. Om je des te meer uit te lokken en uit te nodigen. Om het nog meer in het geloof te zeggen: Ja, Heere, maar de hondekens eten van de kruimels die daar vallen. Van de tafel van hun heren. Zoals bij die Emmausgangers. Ze zijn aangekomen in Emmaus. En wat hebben ze genoten? Deze twee discipelen die zo bedroefd waren. en die zo verslagen waren. En wat hebben ze met brandende harten geluisterd, ze zeggen het zelf, toen hij hun de schriften opende. En nu moeten ze afscheid nemen van deze leermeester, van deze profeet, die hun harten weer opgewekt heeft. Die hun neergebogen ziel weer aan het oprichten was. Moeten ze afscheid nemen? Is dan straks weer zoals toen, voordat hij kwam? Zitten ze dan straks weer moedeloos bij elkaar? Is het alleen nog de herinnering die overblijft, zonder dat ze Jezus hebben ontmoet? En ze zeggen, Heer, het is bij de avond en de dag is gedaald, blijf bij ons. En Jezus zegt, nee, ik ga verder. En zij dwongen hem. En toen ging hij mee naar binnen. Mag je de Heere Jezus dan dwingen? Mag je God dan als het ware dwingen om zijn intrek te nemen in je leven? Wat zei de Heere Jezus? Vanaf de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Er is een vorm van dwingen die uit de boze is. Maar er is ook een vorm van heilig dwingen waarbij je vrienden blijft. Leer deze les uit het dierenrijk. En als u straks, september, dat is zo ongeveer de tijd, niet waar, dat al die spinnen zich vertonen buitenshuis, binnenshuis, als ze een plekje zoeken binnenshuis om de winter door te brengen. Als u ze straks tegenkomt in huis en u neemt een stofdoek om ze buiten te zetten, best. Maar denk dan nog eens even na, als u dat beest naar buiten doet. En denk dan eens even aan uzelf. Hoe kwam dat beest nou binnen? Ben ik al binnen? Ben ik al in het paleis van de koning? Amen. Psalm 130, het derde vers. Samen de Heere danken. Tot u zien wij nogmaals op, Heere, met dankzegging voor wat u ons hebt gegeven in het onderwijs uit de schriften. Mogen het door uw Heilige Geest zo worden toegepast en geheiligd aan onze harten dat we het nooit meer kwijtraken. En dat gebeurt toch, Heere, als u krachtig werkt, blijven er indrukken. En dan kunnen we het ons jaren later nog herinneren. Toen en toen en daar, dat woord. O God, wilt u het toepassen? Wilt u ons die wijsheid leren die wij vandaag in die kleine dieren hebben gezien? Ze waren door u met een bepaalde wijsheid begiftigd. Heren, en u beschamen ze ons, die mieren en die sprinkhanen en die konijnen en die spinnen. Ze beschamen ons. de mieren, want wij laten zo vaak de tijd nutteloos voorbij gaan. En die konijnen, want wij zoeken vaak in het uur van het gevaar helemaal geen schuilplaats. Of als we een schuilplaats zoeken, ja waar dan ook. Waar de vijand ons nog bereiken kan. En wij, oh ja, ook wij als kerken, we zijn verre van één. We zijn verdeeld en verzwakt. En wij geven het zo spoedig op, een enkel goed voornemen, een enkele poging en dan is het weer voorbij. Maar waar is Bartimeus? En waar is de Canaanese? O God, wij bidden van u dat u het ons leren wilt. Dat u het ons steeds weer leren wilt. Om deze wijsheden te betrachten. En niet te rusten voordat de vreze des Heren als onze gids ons tot de beoefening, de practicale beoefening van deze wijsheid wilde brengen. Mogen we van uw genade ontvangen om met datgene wat we gehoord hebben tot onszelf in te keren. En als we een mier zien en als we de mieren bezig zien, nog eens een keer denken aan datgene wat ze ons te vertellen hebben. En die spin die bij ons in huis gekomen is, die ons niet verteld heeft waar en hoe dat beest binnengekomen is, maar die ons wel vertelt van de volhardendheid. Mogen we dan eens denken aan datgene wat u ons daaromtrent geopenbaard hebt. En die andere dingen, Heren, o, wij bidden van u passen toe aan onze harten. We danken u voor uw eenvoudig woord. Kind kan begrijpen. Het wordt zo vaak bevestigd ook nog. Heilig het aan ons hart. En geef het ons mee. En doe het ons betrachten. We danken u voor deze dag. En als nou morgen het werk weer verder gaat, of weer gaat beginnen na de vakantieperiode, laat het ons niet opslokken. Laat het ons niet beheersen. Laat het niet meer tijd van ons nemen als verantwoord is. Laat het ons tijd laten om de eeuwige dingen te betrachten. Zegen ons ook als gemeente. We zeggen u dank voor de hernieuwde ontmoeting met elkaar. Blijf bij ons. Blijf met dit volk. Zegen de kerkenraad. Zegen de dienaar des woords in het midden van deze gemeente. Samen met zijn vrouw en kinderen. Stel ze tot een zegen. En wil ons allen genadig voor uw rekening nemen. En onze zonden vergeven. Om Jezus wil. Amen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 6. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.